Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Elke week kijken we een memorabele wedstrijd in zijn geheel terug, want vaak hebben we wel een beeld van een team of een speler, maar klopt dat wel? Was dat ene team nou werkelijk zo speciaal? Hoe speelden ze nou echt? Wat kunnen we ervan leren? We gaan op onderzoek uit. Met deze week, ja, Liverpool AC Milan, de Champions League finale van 2005. No seu modo de andar. Charged down by Cafu. In towards Gerrard!
Hallo! Hallo! Here we go! Steven Gerrard puts a grain of doubt in the back of Milan minds and gives hope to all the many thousands of Liverpool fans.
Finales zijn oerlelijk. Twee teams bol van de spanning, zwaar overspannen supporters en een leger journalisten die er al weken alles aan doet om deze giftige combinatie nog net wat explosiever te maken. Finales stellen daarom dan ook altijd teleur. Slechts een klein groepje supporters, de winnende, zal dit anders ervaren. De neutrale toeschouwer, de grote verliezer. De verliezende toeschouwer, tja, het woord zegt het eigenlijk al. Slechts in een enkel geval wil een finale nog wel eens het summum worden waar zelfs de schrijvers van Snelle Jelle en Sjaki en zijn wondersloffen nog een puntje aan kunnen zuigen. De Champions League finale van 2005 was zo'n finale. Een finale die omschreven zou kunnen worden als de kers op de taart. Maar daarmee doe je zowel de kers als de taart als de finale tekort. En daarom gaan we het er nu een uur lang lekker over hebben.
Ja, dat gaan we doen.
Yes.
Ja, want zoals gezegd, we kijken dit seizoen elke week een wedstrijd in zijn geheel terug. En gaan het daarna over hebben, want ja, klopt ons beeld wel van wat je denkt? Vaak is zo'n een beeld van een team eigenlijk pas naderhand ontstaan. Worden ze legendarisch, maar spelen natuurlijk ook wel eens een slechte wedstrijd. En die ene wereldspeler die geeft ook wel eens een slechte bal. Vandaar. Aan het eind van deze aflevering, na het kijken van deze wedstrijden, na het besproken hebben met elkaar, stellen we onszelf drie vragen. 1. Wie of wat viel het meest op? 2. Welk beeld moeten we bijstellen? En 3. Als je één ding zou mogen meenemen naar het nu, wat zou dat dan zijn?
Zin in, weer.
Ja.
Ja.
Heerlijke pot.
Ja, hè?
Hebben we gekozen.
Ja, het is wel de meest iconische wedstrijd, of tenminste de wedstrijd der wedstrijden, waar je meteen aan moet denken als je aan een iconische wedstrijd van de afgelopen, wat is het, ja, 25 jaar, denkt?
Ja, door het moment van de finale. Door het feit dat een team bij rust 3-0 achter staat en die cup alsnog pakt. Dat past perfect in ons idee voor dit seizoen. Dus die moest snel ervan komen, die wedstrijd.
Ja, eigenlijk iedereen noemde hem ook wel, toch?
Ja.
Als we vroegen van, hey, welke moeten we terugkijken, dan was dit het. En ja, het was ook een van de eerste wedstrijden waar ik aan dacht.
En het was ook een wedstrijd die ik ook gewoon ook echt graag wilde zien.
Ja, ja, ik moet bekennen dat ik heb hem natuurlijk in mijn hoofd, maar eigenlijk met maar één beeld.
Welk beeld? Ja, kom maar op dan gelijk.
Dansende Dudek.
Ja. Ja.
Dat was gewoon de double D, Dansende Dudek. Gewoon die door die knietjes, die armpjes links, rechts. Ik doe hem nog wel eens hoor, Lowlands. Even de Dudek doen.
Jij bent nog steeds brak, hè?
Ja, nou ja, goed. Het biertje gaat er wel weer lekker in, maar
Ik moet
heeft
vooral
een herstel gekost.
Aan die goal van Crespo denken. Ja. Die 3-0. Oh.
Ja. Ja.
Goed. Aan het eind van deze aflevering hebben we paling. Daar wacht, die verplaatsen we even naar het eind. Ja, want dat is een speciale.
Een bijzondere.
Een bijzondere voice memo van onze vaste columnist. Vriend van de show, paling. Aan het eind van de wedstrijd ook. Aan het eind van de aflevering ook. Ja, het voelt nu, die aflevering voelt nu ook als
ja,
een wedstrijd.
Ja, ja, zeker.
Verloten we het shirt. Het Arsenal shirt. Beschikbaar gespeeld door Special Football Shirts.
Er is een winnaar.
Er is
ja,
een winnaar.
Spannend.
Die twee dingen aan het eind.
Yes, leuk.
Dat beloven we. Ja. Eerst, voordat we aan de wedstrijd beginnen, heel even kort. Wat maakt de voetbal mooi dit weekend?
Ja, klein vervolgverhaaltje. Ik ben, lang geleden heb ik verteld over Davy Klaassen en dat ik zijn hond had gezien.
Ja.
En dat ze enorm op elkaar lijken. Wat ik echt het grappigste, niet wetenschappelijk bewezen feitje aller tijden vind. Zeg maar, baasjes die op hun honden lijken en of andersom. En ik was zaterdag naar een bruiloft de hele dag op een boot. Helemaal naar de cholera, lekker bier gedronken. Ik echt zwalkend naar huis, nog een hamburger gehaald. En toen kwam ik thuis en toen was Emma nog niet thuis. Die had ook een feestje.
Jouw vriendin?
Ja. En hamburger naar binnen gewerkt. Ik val echt als een blok in slaap. Ik denk dat ik nog geen 10 minuten erin lag of Emma komt thuis. En die begint een heel verhaal tegen me. Ja, blablabla. Oh, en ik was ook nog voor de sponsorcommissie van Zwift. Was ik op de Cornelis Schuitstraat. En weet je wie ik daar zag? Davy Klaassen. En die heeft een lelijke hond. En ze zei ook, had ook nul controle over dat beest. Dus het was ja, hij in principe, als je met een hond op straat bent, dan laat je hem uit. Maar het was in dit geval echt andersom.
En het
dus
is een heel klein hondje. Het is niet dat hij een hele grote hond heeft die moeilijk in bedwang te houden.
Nee.
Het is een heel klein lullig hondje.
Ja, ja. En it ain't pretty. Dus ik ben toch even een vervolgverhaaltje erop, jongens.
Leuk. Want ja. Zij wist ook niet dat jij had gezegd dat hij op zijn hond leek. Dus zij
nee,
zei
nee, nee,
zij die was, hond was lelijk.
Ja, ja.
Jij dacht, even Klaas. Jij dacht,
zie je wel. Ja.
Ja. Heerlijk. Ja. Ik wilde het heel veel kort hebben over de... Ja, het was toch een beetje de week van de voetbalinterviews. 3 een beetje opmerkelijke interviews. Waar Frank Heijnen ook een mooi stukje over schreef. Bij
VI, volgens mij.
Bij de VI, ja. We hadden Brobby, die voor de camera kwam naar de spreekkoren. We hadden Joey Veerman. En we hadden Van Wolfswinkel. Die allebei erg eerlijk waren. En Frank Heijnen brak een lans voor de eerlijkheid van voetballers. Werd ook in het programma VTBL, vond ik goed gezegd, werd ook even aangehaald. Er was namelijk veel kritiek op hoe Veerman na die verloren wedstrijd voor de camera stond. En die zei, ja, ik zat in verkeerde positie, het lag aan de medespelers en dingen. Maar ja, dat is toch ook wel wat je wil horen als journalist. Moet je er vervolgens niet op gaan zeiken. Ja.
En hij wordt er naar gevraagd, hè? Tenslotte.
Precies.
Ja.
Ja. En hij wilde gewoon graag Champions League voetbal spelen. Dat begrijpen we allemaal. Van Wolfswinkel was ook heerlijk. Gaf ook zijn medespelers de schuld.
Ik vond dat de mooiste
manier.
Eigenlijk. Ja.
Goede manier.
Ja. Het leek echt alsof die gewoon die had zo de microfoon kunnen pakken en die nog op de grond kunnen smijten. Zo boos was hij nog.
Dat had me wel leuk lijkt. Gewoon een mic drop van Ricky van Wolfswinkel.
Ja.
Ricky,
hij bond op het eind wel een beetje in, maar dat had niet gehoeven voor mij.
Nee.
Nou goed, lees die column vooral. Ik zal hem niet voorlezen. We gaan naar de wedstrijd. Daar willen we het vooral over hebben. AC Milan, Liverpool, Champions League finale 2005, 25 mei.
Ja, mooi datum. Dan is mijn moeder jarig trouwens. Bedenk ik me nu.
Ja, dan weten we gelijk waar je hebt gekeken.
Ja, precies. Maar waarom deze wedstrijd? Ja, we hebben het natuurlijk al een beetje verklapt net. Deze wedstrijd staat in ieders geheugen gegrift. En als ik aan deze wedstrijd denk, dan voelt het als iets wat misschien wel niet echt gebeurd is of zo. Snap je?
Iets onwerkelijks.
Je weet dat het gebeurd is, maar je gelooft het ergens toch niet helemaal.
Ja.
Een van de meest bijzondere comebacks op het meest bijzondere moment wat je als voetballer naast een WK-finale, denk ik, kunt meemaken. Die willen jullie ook, maar die wilde ik heel graag nog een keer zien.
Weet jij nog waar je was?
Nou, waarschijnlijk in de achtertuin. Van mijn moeder was jarig. Waarschijnlijk gaf ik net een tafelkleed cadeau.
Oh. Jij, weet je nog het moment?
Nee.
Weet je nog waar je was? Met dit soort dingen is dat toch altijd?
Ja, hoor. Vaak wel, maar nee. Nee, ik zou het niet weten. 2005, volgens mij was ik toen net klaar met de middelbare school.
Maar het klinkt heel lullig, hè? Maar misschien is dit wel zo'n finale die je... Weet je, stel je had een feestje of,
ja,
of
dat is
een leuke avond bij iemand thuis. Dat je op voorhand dacht van, nou, deze kan ik misschien wel missen. Ja.
Ja. Ja, ja, het zou best kunnen. Ja, ik weet, ik dronk toen heel veel. Dus
maar heb je hem gezien?
Ja, ik heb hem wel gezien. Ja. Nee, zeker. Maar ik weet niet meer waar.
Jij?
Ja.
Ik zat op een zolder ergens in Frankrijk in een oude schuur op werkweek met een paar mensen uit mijn klas.
Klonk eerst een beetje alsof je opgesloten zat.
Nou, ze voelde het wel. Het was een verschrikkelijke werkweek. We werden echt afgebeuld. Maar die Champions League finale, die hebben we gekeken met meegesmokkelde biertjes.
Is dat die werkweek dat je moest schilderen? Dat je,
nee, ik deed fotografie. Die... Maar ik zal je daar niet mee vervelen. Maar het was
ik was eigenlijk wel nieuwsgierig. Werden jullie gefotografeerd? Of,
nee, wij moesten zelf fotograferen. Okay. Maar uiteindelijk had ik helemaal geen rolletje in mijn camera, volgens mij.
Vrij essentieel.
Er was er steeds geen eten. Verveelden we ons de hele tijd. En de geen leraren eten. Waren vervelend. Ja. Die, nou goed.
Ja. Ah, ja. Klinkt wel als Montsouri.
Waar hadden jullie het meest zin in?
Nou ja, naast de Dancing Dudek, waar ik natuurlijk gelijk aan moest denken. En ik denk dat dat voor veel van ons geldt. Ja, toch gewoon Clarence. Ik ben echt fan van Clarence. Zowel van de voetballer als de persoon. Ik heb zijn biografie meerdere malen gelezen. Dat is echt een genot. Dit waren zijn beste jaren, zijn prime. En volgens mij gold dat voor heel Milan. Wat een heerlijke ploeg. Echt een schitterende ploeg. Ze zeggen wel eens dat je niet meer dan één kapitein op een schip moet hebben. Maar dit was gewoon een schip met alleen maar kapiteins.
Ja, maar dat het wel werkbaar was.
Ontzettend werkbaar.
Misschien is dat wel het devies. Of één kapitein, of allemaal een kapitein.
Ja, want iedereen die erin stond, had gewoon karakter. Gewoon echt, er loopt geen grijze muis bij.
Nou, sterker nog, iedereen had in principe de aanvoerder kunnen zijn. En dan was het niet raar geweest.
Nee, gewoon echt totaal niet. Van de linksback die de aanvoerder was.
Ja.
Tot de spits die werelds was. Ja, er zit gewoon geen zwakke schakel bij.
En wilde je ervaren. Dat wilde je zien.
Ja, zeker. En Milan, toch ook een speciaal plekje voor in mijn hart, denk ik. Van alle Italiaanse clubs is dat toch de schoonste voor mij. En zijn natuurlijk echt ver weggezakt daarna ook. Wat toch gewoon niet goed voelt. Het voelt gek. En dit, veel mooier dan dit team. Ik vond de balans ook perfect daardoor. Doordat ze allemaal sterke karakters hadden. Maar ook allemaal heel goede voetballers waren die heel compleet waren.
Ja, maar daarop inhakend. Want dat is waarom ik deze wedstrijd zo graag wilde zien. Is hoe kan het dan dat dit AC Milan een 3-0 voorsprong in de rust tegen een... vrij pover Liverpool heeft kunnen weggeven. Ik wil daar een verklaring op. Dat was mijn grote doel met het terugkijken van deze wedstrijd.
Dan gaan we dat doen.
Toch?
Ja, zeker. Ja. Jij, Jas?
Ik had zin om die eerste helft te kijken. En dan met een soort met dat prettige voorgevoel van wat er gaat komen. ik weet dat er een scène is in een Jackass film dat ze een hele grote hand om een hoekje hebben gespannen. En dat een hand echt van 2 meter groot is. En dan komt er iemand aanlopen en dan klapt die hand het hoekje om. En die slaat diegene voor zijn gezicht. En dan zie je dus in dat shot zie je die hand al om het hoekje klaarstaan. En dan zie je iemand uit de verte komt er een van die Jackass-types heel rustig aangelopen met een bekertje koffie. En dan zit je natuurlijk al handen wrijvend voor die tv. En dan is dat eigenlijk de opmaat. Naar die klap is veel leuker dan de klap zelf. Dus daar had ik eigenlijk vooral zin in die eerste helft. Wetende wat er gaat komen.
Wat een schitterende metafoor.
Ja, prachtig. Dankjewel. Zeker, ja. Heb je dat geleerd op je werkweekfoto?
Nee, ik heb helemaal niks geleerd.
Denk je in beelden?
Goed, even de context. Een finale tussen twee teams die toen ook al tot de absolute koninklijke familie van het Europese voetbal behoorden. Toch eerste keer ooit dat ze tegen elkaar speelden.
Echt?
Ja.
Wauw.
10e finale voor Milan van de Champions League. Waarvan ze er al 6 wonnen. 2 jaar daarvoor ook al. In 2003. De 6e finale voor Liverpool. Wel allemaal lang geleden. Meer dan 20 jaar. Maar in 2001 wonnen ze nog wel de UEFA Cup. En het jaar daarvoor had Benitez, de coach, nog de UEFA Cup gewonnen.
Onze Spaanse buschauffeur.
Precies, zo ziet hij er wel echt uit, hè?
De Fred Teven van de voetbalvelden.
Ja. Maar goed, toch, ondanks dat het twee elite teams van Europa zijn, was het op papier bepaald geen eerlijke strijd. Milan was de Serie A geëindigd als tweede. dus al verzekerd van een jaar Champions League. Liverpool zwaar de onderdog, want vijfde geworden in Premier League. Was allemaal niet echt overweldigend. Ze moesten zich, ja, het was nog maar de vraag of ze Champions League veilig zouden kunnen stellen als ze zouden winnen. Daar was nog debat over. Dus eigenlijk dat Milan ging winnen stond voor veel mensen vast. Zoveel sterren, zoveel ervaring. Maldini had hem al 4 keer gewonnen. Seedorf al 3 keer bij 3 verschillende clubs. Bij elkaar 575 Champions League wedstrijden in de selectie van Milan. Tegenover 250 van Liverpool. Dus dat is gewoon meer dan 2 keer zoveel ervaring. En zelfs Carragher dacht dat Milan favoriet was. Dat kan je natuurlijk een beetje als in de underdog positie manoeuvreren noemen. Maar dat was al zo erg. Dan is het denk ik niet slim om het te zeggen. Maar 2 mensen op aarde zeiden, nou, dat Liverpool dat heeft misschien wel een kansje. Dat was natuurlijk Benitez zelf, de coach. Maar ook die rare Franse professor uit Londen.
Vanuit zijn slaapzak.
Vanuit zijn slaapzak. Wenger, die zei, nou, dat Milan is fysiek iets minder sterk. Zijn vermoeid. De wil om te winnen is er misschien een beetje af. Ik denk dat Liverpool gaat winnen.
Ah, nice. Ja, ik weet nog wel, want het was best een verrassing dat Liverpool in de finale stond.
Ze kwamen net de groepsfase door.
Ja, tweede geloof ik achter Monaco. Ja. Het was ook absoluut geen wereldploeg. En ook in Engeland werd er toch een beetje, ja, een beetje neergekeken op Liverpool. Ook natuurlijk al heel lang. En ook heel lang daarna nog geen kampioen meer geworden. Maar ook gewoon, het was niet echt de top. Dat ze die UEFA Cup wonnen, ja, was prima. Maar ook echt niet meer dan dat. Gerrard bijvoorbeeld was elk jaar weer de vraag van oké, waar gaat hij naartoe? Gaat hij weg? Terwijl hij doet het uiteindelijk niet, wat heel vet is. Maar elk jaar was het weer, ja, hij gaat naar Madrid of hij gaat naar een andere grote Engelse club die wel de absolute top is, want dat waren ze op dit moment niet. Dus dat ze zo ver kwamen was al een, ja, echt wel een verrassing.
Hij bepaalt volgens mij ook na het winnen van deze finale meteen daar in Istanbul op het veld, ik blijf.
Ja, nou ja, dat geeft ook, ja, heel vet. Maar het geeft ook wel iets aan over de status van Liverpool. Die absoluut niet dezelfde status is die ze nu hebben. Het was toen vooral een club met een roemrucht verleden. En niet een heel rooskleurige toekomst.
Nee, want als je naar die opstelling kijkt, dan, ja, dan zie je in Liverpool dat het eigenlijk een wonder is dat ze hier überhaupt in die finale staan. Op goal, Jerzy Dudek, van rechts naar links achterin. Finnen, Carragher, Hypia en Traoré. Voor de verdediging, Gerrard en Xabi Alonso. Dan 3 man op de aanvallende middenveldposities. Riese, Harry Kewell en Luis Garcia. En in de spits, Milan Baros. Nou, dat is echt geen Champions League-waardig elftal. Nee. Helemaal niet als je het tegenover het elftal van Milan zet. Dida op de goal. Van rechts naar links, Cafu, Nesta, Stam, Maldini. Pirlo, Seedorf, Gattuso en Kaká op het middenveld. En voorin het dodelijke spitsenduo Shevchenko en Crespo. Schitterend. Ja. En dan heb je bij Milan nog Rui Costa, Thomasson en Serginho, die er op een gegeven moment inkomen. En bij Liverpool, Cissé. Heerlijke spits trouwens.
Gibril
Cissé, Smitser
spits. En Hoe Haman. Krijg je het uit je mond?
Ah, dat is toch een lekker spits. Ja.
Dat Kom was nou. Echt
zo'n ongeluid projectiel.
Ja, maar hoe die eruit ziet.
Ja, hoe die eruit ziet. Ja, nee, tuurlijk.
Hij heeft een,
het is de Elton John van de van de velden. Maar ja, dit,
als hij
een
bril
niks
op had mogen hebben, had hij het gehad.
Ja, zeker.
Maar hij heeft voor zijn doen nog een vrij ingetogen kapsel, vond
ja,
ik.
Ja.
Kort blond, met een mini hanenkammetje. En dan achterop, op zijn achterhoofd, 2 soort Mortal Kombat draken.
Ja. Ah, ik vond het heel vet om hem opeens langs de zijlijn te zien staan en dat hij erin kwam. In het veld heeft hij inderdaad niet heel veel goed gedaan.
Wow.
Maar ik vond het heerlijk om hem even in actie te zien.
Ik verheug, op dat soort spelers verheug ik me dan wel elke keer met het kijken van zo'n wedstrijd. Van,
ja.
Hoe ziet dat er nou?
Ja, en er komt telkens eigenlijk bij elke wedstrijd die we tot nu toe gedaan hebben, kwamen er hele leuke wissels binnen de lijnen. Julio Baptista bij Real natuurlijk vorige week. Nu weer Cissé.
Maar eerlijk, als je Cissé neerzet bij Heerenveen, dan zou je er toch gewoon geen stuif voor geven.
Nou ja.
Topscorer van Frankrijk geworden het seizoen ervoor. Werd wel echt gehaald als grote man die het allemaal opnieuw ging doen.
Ja,
maar
hij
was weg.
Is hem niet gelukt.
Hij heeft het daarna niet waargemaakt. Nee. Maar toentertijd waren de verwachtingen wel hoog, denk ik.
Ja, oké. Okay.
Nou, dan gaan we naar de wedstrijd. Voetballia.net natuurlijk weer. De uitzending begon voor mij in ieder geval echt meteen op het veld. Dus niet in de catacomben. Dat was jammer. Er was geen beeld van hoe de spelers het veld op kwamen lopen. Maar jij had dat anders, hè? Jas,
ja,
of niet?
Ja, normaal kijken we dus alle drie op voetballia.net. Shoutout. Er staan dus alle wedstrijden ter wereld ongeveer, staan er wel iets geheel op. Maar bij mij laden die niet goed. Ik weet ook niet waarom. Dus ik heb het op een of andere rare site gekeken. En daar zat het begin wel aan. En daarin...
Dat is wel lekker.
Ja.
Kom je er toch altijd lekker erin?
Ja, vind ik wel.
Even die opstellingen.
Nu begin ik echt meteen bij de aftrap bij voetballia. Maar wat mooi was, was dat Cafu als eerste het veld opliep. Met een brede glimlach. Echt prachtig. En had sowieso een goede look met dat... Hij had korte mouwen en dat witte shirt van Milan. En dan een... Dus korte mouwen, maar wel met een zwart kolletje.
ja, vet.
Heb jij wel eens met een kolletje gevoetbald?
Nee, ik deed ook sowieso nooit ondershirts aan. Ook niet in de winter, omdat ik dat heel onprettig vond zitten.
Ik ook. Ik kreeg er zo benauwd van de tijd.
Maar het komt waarschijnlijk omdat wij toch net iets te veel kilootjes daar zitten. Maar wat ik wel zag... Dus ja, nog wel vlak voor de aftrap. Zo'n team brawl, zeg maar. Dat ze in een cirkeltje zo...
rond bij elkaar.
Ja, zo rond de middencirkel. Liverpool, allemaal bij elkaar. En Gerrard die de manschappen toespreekt. Ja, dat is volgens mij iets wat wel uit het voetbal verdwenen is, toch?
Ja, gebeurt dat niet meer?
Ik zie dat echt nooit meer.
Op EK's en WK's natuurlijk volgens mij wel gebeurd.
Ja?
Ja. Oude voetbal volgens mij ook veel. Maar in clubvoetbal heb ik het inderdaad...
Nee. In clubvoetbal zie ik het voor mijn gevoel echt nooit meer. Maar...
Ja, misschien ook waarschijnlijk omdat heel veel jongens bezig zijn met een super ingewikkelde handshake. Die ze allemaal met iemand anders hebben.
Nou ja, ik dacht...
Ja, dat kost ook gewoon een kwartier per wedstrijd, denk ik wel.
Ik dacht misschien dat het soort van... Volgens mij is tactiek nog veel belangrijker geworden. En zijn die spelers voor hun gevoel en vooral voor het gevoel van de trainer zo goed geprepareerd van tevoren. Dat zo'n cirkeltje met z'n allen een beetje lullig... Ja, dat ziet er gewoon een beetje lullig uit. Van, hebben jullie dat ook nog nodig of zo? Van, gaan we het nu echt zeggen, jongens, we moeten knokken met z'n allen... terwijl we net 3 uur naar een videoanalyse hebben gekeken. Dat gevoel kreeg ik er een beetje van.
Ik zie dat ook altijd in die Amerikaanse sportdocumentaires... dat die NFL-players, die gaan nog voor de wedstrijd elkaar nog even helemaal oppompen. Leave everything on the field.
Ja, vind ik altijd wel lekker. Beetje die Coach Carter gevoel.
Maar je kan het toch niet elke wedstrijd doen? Ik had niet elke wedstrijd zeggen, this is we're gonna be legendary.
Juist wel. Als je een potje gaat overslaan, dan denk je ook van we hebben niet eens een huddle gedaan. Ik ga niet rennen vandaag, ik ga in ieder geval niet sliden. Broekje is schoon als ik van het veld ga.
Liverpool deed het dus wel en Milan deed het niet, dat viel me op. Het was fijn dat het commentaar Engels was dit keer.
Ja.
Dus dat ik daadwerkelijk kon horen wat de commentator te zeggen had. En dat was wel mooi.
Zelfde commentator volgens mij als bij FIFA, toch?
Hij had een hele bekende stem, John Motson of Andrew Townsend of zo. Ja. In ieder geval eentje die je vaker gehoord hebt.
Echt wel prettig. Zo'n oude BBC-verdette die gewoon...
Super partijdig.
Ze waren heel erg op de hand van Liverpool. Ja,
dat is echt lekker.
Maar ze waren wel goed geïnformeerd. Ik vond het heel vet. Aan het begin zei ze... It is a quite a breezy night in Istanbul. En toen legden ze dus uit dat... De hoeken van het stadion zijn wat lager dan de rest van het stadion. Waardoor daar dus wat meer wind naar binnen kan. En toen vertelde ze ook dat Liverpool eerste helft de wind tegen had.
Dus daar lag het.
Vond ik wel echt een heel vet detail. Ja,
ik ook wel een vet detail.
Ja. Ik vond ze ook lekker een beetje cynisch. Ja. Een beetje passief-agressief.
Ja, ze durfden ook gewoon geintjes te maken.
Ja, Smitser moet er vrij snel inkomen in de derde minuut of zo al. Omdat Kewell geblesseerd is. En dan staat Smitser, moet nog zijn veter strikken. En dan gaan ze ook een beetje lullig daarover doen. Van je kan maar beter inderdaad schoenen aantrekken als je gaat voetballen.
Dat vind ik wel lekker. Ja.
En ook een mooie quote die ik niet eerder hoorde... was bij de zoveelste diepte steekbal op Shevchenko. Zeiden ze... Another slippery through ball to Shevchenko. Dat slippery
dekt de lading wel. Omdat het vaak... er zat vaak een klein chipje in. Dus in die balletjes. Net over iemands voet. Net even...
glibberde.
Ja, het glibbert. Het hobbelt. Ja, ja. Nee, ik zat eigenlijk lekker in door de shirts aan beide kanten. Ze hadden allebei iets glimmends... Waardoor, dat kan twee kanten op. Of chic, of fout. En in combinatie met die Italiaanse manen... die eigenlijk vrijwel iedereen had.
Behalve Jaap Stam.
Behalve Jaap Stam. Daar ging het dan ook wel weer snel naar fout. Het Milan-shirt voelde een beetje als zo'n... satijnen dekbed overtrek. Dat je vroeger in van die erotische films zag op RTL 7. Wild Orchid en zo.
Ja, ja, ja.
Ik hoorde gelijk zo die ken je niet. We zitten druk met fotograferen zeg ik. Nee, ik hoorde gelijk zo die foute saxofoon erbij. Maar ik vond het wel echt mooie shirts. Echt, ook nog lekker ruim zaten ze. En die van Liverpool, die glommen ook een beetje. Maar door de kleur voelde dat meer als het doek van een theater. Dat open en dicht kan. Weet je wel? Dus ik vond die shirts, met name Milan, vond ik echt schitterend.
Maar sowieso als een soort, het leek wel bijna geregisseerd. Want Milan helemaal wit met rode rugnummers.
Ja.
En Liverpool helemaal rood met witte rugnummers. Dat was nog zo mooi en negatief van elkaar.
Ja, en Dida met gouden rugnummers.
Ja.
Die had een groen shirt aan met goud, Dida en dan 99 of zoiets.
En witte lotto's.
Ja, oh, wat waren die mooi zeg.
Zo, de knetter.
Zag er heel goed uit.
Dan heb je wel coyones hoor. Als je met gouden, je bent keeper en dan gouden rugnummers en witte lotto's.
Hij kon het hebben.
Ja, hij kon het zeker hebben. Behalve de tweede bal trouwens, die had hij moeten hebben.
Goed, Liverpool heeft zich helemaal opgepompt. Zijn zwaar de underdog, hebben een strijdplan hoe ze van dit Milan gaan winnen. Er wordt afgetrapt en het staat 1-0 voor Milan.
Ja, de bal
kan de prullenbak in.
Ja.
De bal komt bij Kaká terecht, een beetje rechts op het veld. En die passeert de linksback Traoré, die een overtreding moet maken. Pirlo gaat achter de bal staan en dan gebeurt er wel iets interessants. Namelijk dat alle koppers van Milan verzamelen zich echt in de 16, rond de penaltystip ongeveer.
Dat
zijn er wel wat. Nesta onder andere, Stam natuurlijk. Maar Maldini blijft een beetje hangen op de rand van de 16. En Pirlo trapt die bal en hij vertrekt van zijn voet. En ik denk,
Ik had precies hetzelfde.
Dit klopt niet.
Wat een
slechte vrije trap. En opeens loopt Maldini dat beeld in. En die volleert hem van, nou ja, wat zal het zijn? 13, 14 meter, ja, denk ik. Volleert hij hem met rechts zo de goal in. En ik dacht, dit moet wel een variant geweest zijn.
100%. Want Pirlo snijdt hem namelijk helemaal niet scherp aan. Hij trekt hem bijna terug.
Ja.
En inderdaad, Maldini komt vrijwel uit niets. Staat daardoor ook helemaal vrij. En kan hem gewoon vrij inschieten met een stuit. Echt een knappe goal.
En we hebben natuurlijk die zomerspecial over Maldini gemaakt. Inmiddels denk ik 1-2 maanden geleden. Toen moest ik na afloop zeggen, ik moet mijn beeld over Maldini bijstellen. Hij is veel beter dan ik dacht. Hoe was dat voor jullie nu je hem 90 minuten aan het werk hebt gezien?
Nou, ik moest het dus nog scherper stellen, het beeld.
Hij was nog beter.
Ja, ik was echt onder indruk van zijn voetenwerk met name. Dus ook in de kleine ruimte. Zelfs na die special die we hebben gemaakt, had ik hem niet zo technisch voor ogen. Op een gegeven moment gooit hij gewoon op links buiten. Gooit hij nog even een schaar eruit langs de lijn. Geeft daarna een matig voorzet. Maar gewoon alleen al het feit dat hij dat deed, geeft aan dat hij het kon. Kijk, als je iets niet kan, dan doe je het niet. Zeker niet op die leeftijd. Dan weet je wel van, dat doen we maar niet meer. Maar gewoon, hij werd ook regelmatig dat hij werd aangespeeld in de drukte. En dan even een balletje goed aannemen, gelijk doorspelen. Heel vaak naar voren. Nee, ik was echt, het was nog beter dan ik al thuis die special had gezien.
Ik weet niet of het nog beter was, maar ik voel me nu namelijk ook extra verbonden met hem. En omdat het een beetje mijn aflevering was die we hebben opgenomen deze zomer.
Ga je deze gewoon claimen? Jij gaat gewoon Maldini helemaal claimen voor jezelf?
Nee, ik zeg het niet claimen, maar hij voelt gewoon nog best wel dichtbij nu. Ik heb natuurlijk ook een keer een droom gehad dat we vrienden waren.
Ja.
Wat de hele reden was voor die special. Het viel zeker niet teleur. Hij heeft de uitstraling van een centrale verdediger, maar dan met de techniek van een rappe, elegante linkse.
Ja, ik vond hem ook gewoon nog beter inderdaad dan ik dacht, zelfs na die special. Echt in alles fantastisch.
Ja.
Echt heel goed.
Ja.
En hij had ook al een goede look. Ik denk zijn beste met die beetje platte, natte lok op zijn voorhoofd.
Ja.
En dan een klein armbandje. Een stoffen armbandje. Dat is ook
witte kiksen.
Ja,
was echt mooi.
Echt schitterend.
1-0 Milan dus. En dan gaat het spel verder met wat kleine kantjes over en weer. Vooral uit standaard situaties. Voordat Milan eigenlijk zo rond de 25e, 30e minuut het heft echt in handen neemt.
Ja, Liverpool, ik dacht die worden gewoon totaal van de mat geveegd. Maar dat viel wel mee, vond ik. Dus krijgen meteen na die goal, krijgen ze meteen best wel twee kansen.
Ja,
of is het zo dat Milan ze dat ook gewoon even liet?
dat kan ik me niet voorstellen. Maar ik vond wel, Milan was volledig in control. Er ging nog wel een hoop mis bij Milan. Als in, het spel is heel direct. Totaal niet Italiaans. Ze zakken niet in. Eigenlijk vrijwel elke bal die ze krijgen gaat zo snel mogelijk naar voren.
Stam stoomt ook een aantal keer mee op.
Klopt. Staat trouwens links in de verdediging. Vond ik best opvallend. Dus links centraal. Maar heel vaak dat gelijke middenvelder wordt ingespeeld. En die middenvelder, het eerste wat hij doet is zoeken naar de spitsen. Die natuurlijk echt buitengewoon slimme spitsen waren. Shevchenko heb ik echt... Die had ik als een soort van... Ja, halve balletjeswachter in mijn hoofd. Nou, hij heeft... Vorige keer hebben we het over hiërarchie gehad. Hij neemt de vrije trappen. Hij eist ballen op. Hij verplaatst het spel. Hij laat zich uitzakken naar links. Ik was echt heel erg aangenaam verrast over hoe hij speelde. Maar ik vond wel dat Milan echt... Er was maar één ploeg die ging winnen. En misschien dat het zich niet direct in kans of zo omzette. Maar wel in heel duidelijk... wij zijn de baas, wij gaan dit varkentje wassen. Ik vond ze wel echt heel veel, ja, echt indrukwekkend ook. Ja, ook echt leuk om te zien.
Vanaf de 25e, 30e minuut wordt het echt steeds meer. Dan komt Liverpool er helemaal niet meer uit. Alleen nog maar lange ballen op Barros, die tussen Stam en Nesta instaat, gedekt.
Ja.
Wat moet je daar nou mee?
Ja, en heel af en toe valt een bal goed in de 16 van Milan. Wordt het nog een heel klein beetje gevaarlijk. Zo ook eigenlijk in de aanloop naar de 0-2. Waar Maldini de bal met een sliding op zijn hand krijgt.
Ja, volgens mij. Nee, was Nesta. De commentator Nesta. Zegt Maldini, maar okay. Het is Nesta.
Nee, het was Nesta. Nesta. Klopt.
Ja, maar ik denk terecht dat de scheids niet voor een penalty fluit.
Vond je?
Ja, ik vond het...
Ik vond het een denk heel je... domme sliding.
Ja.
Gewoon... En ja, je hoort dan best vaak zeggen... Ja, als je in de 16... een sliding maakt, dan kan hij tegen je hand komen en dan kan je hem krijgen. Ik denk, als iemand gegeven, hadden ze echt niet mogen klagen. Want die sliding was nog totaal niet nodig. Hij gaat heel vroeg naar de grond. En daarna, ja, vond ik ook niet dat hij zijn arm weghaalde. Maar goed.
Maar goed, Liverpool staat nog een beetje te appelleren.
Ja.
Ja, en de bal komt via het middenveld bij Pirlo terecht, die Kaka tussen de linies vrij speelt. Wat trouwens, daar zijn ze de hele tijd naar op zoek.
Ja.
Dat dus Gerrard of Xabi Alonso doordekt op Pirlo. En dat Kaka in de rug van een van die twee kan vrijlopen. Gebeurt nu ook. Die krijgt die bal steekt met hele lange passen zo dat veld over. Zo mooi om te zien.
Echt prachtig.
En die geeft...
Zulke mooie passen.
Ja, dat doet hij echt zo mooi. En die geeft een klein paasje op Shevchenko en Crespo die elkaar kruisen. Ook zo mooi, zo'n loopactie dat de ene kant op gaat en de ander...
Ja, dus Crespo komt van rechts, trekt hij naar links. Schuin voor Kaka langs. Maar moet daardoor door het centrum van de verdediging heen. En die beukt er echt met zijn ellebogen als een soort horde. Slaat hij even Hypia en Carragher op zij. Hij gaat er echt tussendoor.
Maar je ziet ook van dat zij heel erg aan het twijfelen zijn. Okay, ik geef hem over, maar weet je, let dan wel op. Neem hem ook over dan. En ja, ze spelen die verdediging uit elkaar. Want Kaka kan de bal meegeven aan Shevchenko. Die hem denk ik toch met een klein beetje geluk breed legt. Tussen een beetje schot en voorzet in. Komt bij Crespo terecht.
Ik had het idee dat hij hem eigenlijk voor Kaka
Dat hij hem terug op Kaka wil leggen. Ja. Maar komt bij Crespo terecht en die kan de 0-2 intikken. En dat is op dat moment meer dan terecht. Meer dan terecht. En,
absoluut.
En het, Jonne zei het net al een beetje. Ik vond het die tactiek van Milan. Hè? Dus, dus met die kruisende spitsen. Maar ook inderdaad dat als een middenvelder wordt ingespeeld. Dat het meteen op zoek is naar de spits die een loopactie in de diepte maakt. Dat gebeurde de hele tijd. En ik denk dat ik misschien nog nooit een wedstrijd heb gezien. Waar zoveel lange ballen ingespeeld worden. Want Liverpool kan volgens mij niet anders. En bij Milan is het gewoon een. Ja, een gekozen tactiek die ook heel goed werkt.
Want... Ik wou net zeggen, want het zijn geen lange ballen waar niet over is nagedacht.
Nee. Het is, je ziet Shevchenko veel een beetje uitzakken naar de rechtsbuitenpositie. Een beetje bij Traoré om in zijn rug vrij te komen. En Crespo doet een beetje hetzelfde aan de andere kant. Waardoor dat centrum eigenlijk lucht staat te dekken.
Ja.
Ik vond het heel, heel interessant om te zien.
Maar ik denk, het is niet alleen de eerste helft, maar de tweede helft. En de verlenging is uiteindelijk volgens mij alleen nog maar lange ballen.
Ja.
En door die loopacties van Shevchenko en Crespo... is het andere gevaar, namelijk het inspelen van Kaka... die vervolgens met die grote passen en snelheid en ook die passeeractie die hij heeft, vrij kan komen. Dat is waar dan de ruimte komt.
Ja.
En ja, dat dus het was elke keer van een middenvelder of een verdediger van Milan had de bal. Keek, oké, kan hij lang gaan maken, zei die actie. En anders, hop, speel je zo snel mogelijk Kaká in. Ja, het was echt heerlijk om naar te kijken.
En dat gebeurt bij de 0-3 eigenlijk weer.
Ja.
Gerrard speelt een slechte bal in, die wordt onderschept. En komt eigenlijk weer bij Pirlo terecht, die Kaká inspeelt. Kaká, die krijgt een drukzettende Gerrard in zijn rug, die zijn eigen fout eigenlijk wil goedmaken, maar draait schitterend weg bij hem. En geeft die ene paas.
Ja, en die was nog mooier eigenlijk dan ik dacht. Dat ik die goal vaak heb teruggezien. Die gaat eerst na 10 meter of zo, gaat hij al langs een verdediger. En dan na nog eens 10 meter, nog een volgens mij. En dan na 30 meter krult hij om de achterste verdediger heen. En daar komt Crespo uit zijn rug gelopen. En die komt in zijn passen precies uit met zijn rechtervoet bij die bal. En hoeft niet meer te schieten volgens mij. Hij timed gewoon zo goed dat die bal tegen zijn voet komt.
Ja.
Hij zet zijn voet er een beetje half onder.
Ja,
waardoor die bal met tegeneffect zo over Dudek heen spint.
Ja, hij draait een soort schuin eroverheen. En krijgt ook nog een beetje effect mee. Als hij stuitert, dan zie je die koers nog een beetje veranderen. Ik denk dat deze goal in de top 3 favoriete goals van mij staat.
Zo.
Is een grote uitspraak.
Vind ik een grote uitspraak.
En door Crespo ook of door Kaká?
Een soort door de puurheid of zo. Ja. Door die paas en dan die ook gewoon maar een paas is. En dan dat uitkomen en dat die bal zo mooi stuitert. Gewoon puur de esthetiek, gewoon hoe die bal valt.
Je ziet ook in die herhaling heel erg dat Crespo wacht het moment van dat effect, van die eerste stuit na dat effect, wacht hij ook af, even voor de zekerheid.
Ja.
Van volgens mij heb ik hem zo geraakt dat hij die kant op stuitert.
Oh, ja,
hij blijft kijken en dan ziet hij dat hij goed stuitert en dan draait hij om, want dan weet hij, oké, hij rolt de goal in.
Ja.
Ja, maar het is zo puur, zo klein, zo elegant in dat op zo'n moment.
Ja. Ja. Ja, en over elegantie gesproken, Kaká.
Ah, ik ben blij dat je hem nu Kaká noemt. Niet Kaká.
Kaká.
Kaká. Ja, ik...
Wat vonden jullie van hem?
Ik vond het echt een genot om naar te kijken. Ik was nooit zo'n fan eigenlijk.
Ik ook misschien niet zo goed herinneren.
Misschien komt het omdat het niet op het eerste oog niet de meest spectaculaire speler is. Ik hou natuurlijk wel van spelers die gewoon die trucjes doen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dat doet hij eigenlijk nooit. Het is veel meer op snelheid, grote passen. En op het moment dat de tegenstander een beweging maakt, is hij sneller en maakt hij gebruik van het feit dat die tegenstander moet kiezen. Maar wat hij in deze eerste helft liet zien, echt fenomenaal. Als je dit hebt gezien, kan je eigenlijk niet anders dan fan zijn.
Ik kon me ook niet herinneren dat hij zo lichtvoetig was. Hij huppelt er een beetje tussendoor.
Maar dat is...
En dan die passes die hij geeft zijn ook nog eens. Al die creativiteit komt wel bij hem vandaan.
Ja, maar die grote passen waar denk ik iedereen hem van kent, dat strookt niet met het beeld van een mooie, gracieuze, elegante voetballer, vind ik. Want ik moet dan altijd denken bij hele grote passen aan Lucio of zo. Of Mitchell Dijks of Stam. Ja. Of echt een 100 meter sprinter.
Ja.
Ziet er ook mooi uit, maar niet per se elegant.
Ja.
En bij Kaká wordt het gracieus, elegant, bijna fragiel of zo.
Ja.
Dat is zo als een hinde door zo'n weiland. Maar het is ook weer niet echt een paard of zo. Ik weet niet, maar het is heel, heel mooi om te zien.
Ja.
Pablo Aimar,
dat
ook een beetje, die we laatst ook hebben teruggezien. Ook zo fragiel in die passen.
Ja. Ja, vind ik een mooie vergelijking. Ja, het was echt smullen.
En dan is het 0-3 en niet heel veel later rust. En ik dacht echt, hoe gaat Liverpool in godsnaam ook maar één doelpunt maken?
Maar Milan leek echt van beton. Toch gewoon een blok, alles, geen enkele positie, ook maar een scheurtje vinden.
Hey, ik heb echt genoten van die eerste helft. Schitterend voetbal met alleen maar schitterende voetballers en Liverpool.
Ja.
Het was gewoon, die waren er ook. Maar het was niet dat die ook maar iets, ten eerste iets met voetbal te maken hadden. Want ik vond ze echt nep. Gewoon geen enkele
vette speler eigenlijk. Terwijl ik toch echt groot fan werd later van Xabi Alonso. En Gerrard had ik toch ook altijd echt een zwak voor. Maar hier, ze werden echt... Nou ja, ze deden nauwelijks mee, vond ik.
Nee, ze kwamen er totaal niet aan te pas. Nee. En ik heb wel eens die verhalen gelezen dat die Liverpool-spelers met 3-0 achter in de kleedkamer zitten en dan nog die fans horen. Die blijven zingen, ook al staan ze 3-0 achter en ook al staat er niemand op het veld. Maar ik heb het niet echt gezien. Die, ja, het is ook misschien moeilijk om dat terug te zien op televisie, maar ik zag nou niet die heksenketel die Liverpool-spelers of die fans gaven.
Nou, in de rust nog niet, maar in de tweede helft komt dat op een gegeven moment wel natuurlijk.
Pas als ze terugkomen, ja, dan merk je dat het op gang komt. Maar ik heb er niet van tevoren die onvoorwaardelijke steun gezien.
Nee, maar dat,
waarvan
dat,
ik dacht dat misschien de reden was dat ze terugkomen.
Het lijkt me ook heel sterk toch dat hij er toen was. Laten we wel wezen, je bent in Istanbul. Je hebt rammend veel geld neergeteld voor een kaartje. En je wordt gewoon helemaal zoek gespeeld. Je staat 3-0 achter bij rust. Ja, ik zou niet gaan zingen.
Nee, huilen.
Ja, huilen toch? Ja, toch? Ja, ik kan me ook niet echt voorstellen dat... Ja, ik heb het ook niet gehoord. Maar goed.
Ze komen wel de kleedkamer weer uit. Dat durven ze nog wel.
Ja.
Met een aanvallende wissel. Althans, aanvallend. Nou ja, valt nog wel mee. Maar er gaat een verdediger uit, Steve Finnen. En Dietmar Hamann komt erin, een verdedigende middenvelder.
Kende je Finnen nog?
Ik kende de naam nog wel, ja. Steve Finnen.
Ik moest ook even opzoeken.
Diep graven. Hij kon ook helemaal niet voetballen.
Nee, was niet goed.
En Ierse verdediger.
Ze gaan een soort van 3-4-3 spelen. En ja, het begin van de tweede helft is gewoon weer voor Milan. Die krijgen 1-2 kansen op de 4-0. Dat gebeurt niet.
Ook geen kleine kansen.
Nee, maar dan slaat de wedstrijd volledig om. En dit kunnen we alvast weggeven. Maar binnen 6 minuten, ik was dat helemaal vergeten.
Ja, ik dacht wist wel dat het die magical 6 minutes.
Nee, ik was dat dus helemaal vergeten. Dus ik zie die 1-3 van Gerrard in de 54e minuut. Wat trouwens echt een geweldige goal is.
Ja, zeker.
Dus Riese krijgt de bal aan de linkerkant. Die slingert hem eigenlijk voor de pot. Waar 2-3 mensen van Liverpool in de 16 staan. Waaronder Gerrard. En die komt aanrennen en die timed verschrikkelijk goed en die knikt hem in de lange hoek. Onhoudbaar.
Stam staat erbij en kijkt ernaar.
Ja, dat heb jij geschreven. Dat zag ik in het doekje staan. Maar dat is niet helemaal waar. Want Stam heeft aanvankelijk de andere aanvaller. Alleen de linksback, ik denk dat dat... Dat is Maldini. Dat die net iets laat bijsluit. Waardoor Stam niet door kon stappen op Gerrard. Die vanuit het midden doorkwam. Maar,
nou, geen kwaad woord over Maldini.
Nee, maar, en ook niet over Stam trouwens.
Nee, zeker niet. Maar... ja, toch een goal uit het niets. Maar je merkt wel aan het stadion en aan de commentatoren van... wie weet?
Ja, die roepen... hello, hello, here we go. You never know it, Liverpool.
Dat is wel
voorspel het al eigenlijk.
Ja, dat is wel
maar vooral dat here we go.
En 3 minuten later staat het opeens 2-3.
En dan is de vlam al wel echt in de pan. Dat merk je wel, dat het eraan zit te komen.
Ja. En toch vind ik het gek dat je dat al merkt. Want laten we wel wezen, altijd als een Nederlandse ploeg tegen een Italiaanse ploeg loopt, dan zeg je je hebt altijd het idee dat je lekker meedoet. En uiteindelijk winnen zij met 1-0. In principe als ze 1-0 voorkomen of 2-0, laat staan 3-0, dan is het gedaan. En zeker als je ziet dat volgens mij is de jongste speler op het veld 29.
Ja, van AC Milan. Is Nesta is de jongste.
Het is zoveel ervaring en zoveel... gochme en dat je echt denkt, hoe kunnen zij in paniek raken?
Als er een team is wat zo'n voorsprong nooit gaat weggeven, is dat toch...
Het deze ploeg? Ja. Maar goed.
Maar Smietser, die ramt die 2-3 erin van een metertje of 25. Die daar moet hem, vind ik, wel hebben.
Zeker.
En trouwens mooi, een luisteraar, Floris Hooghiemstra, die heeft de hele wedstrijd ook teruggekeken. En die stuurde op Instagram een heel mooi momentje over deze goal toe. Hij stuurde namelijk in dat hij naar de wedstrijd zat te kijken en dat hij die 2-3 ziet van Smietser. En dat doelpunt eigenlijk valt, in ieder geval deels, omdat Kaka op een zeker moment besluit zijn scheenbeschermers even goed te doen of zijn veters te strikken. Een van de twee, dat vond ik een beetje lastig te zien. Waardoor Liverpool snel een ingooi kan nemen. Luis Garcia vrij kan aannemen. Pirlo moet doordekken. Seedorf moet doordekken, omdat Kaka dus eigenlijk even niks staat te doen. Daardoor kan die bal bij Smietser komen. Die moet natuurlijk die bal er nog wel inschieten. Maar ik zat er terug te kijken en hij heeft wel echt een punt.
Ja.
Hij heeft er helemaal gelijk in.
Maar sowieso echt heel erg leuk dat Floris Hoogriemstra de hele wedstrijd een beetje met ons heeft teruggekeken.
Ja.
Ja.
En ook nog eens goede observatie.
Ja. Ja. En dan ontploft wel echt
en
het stadion.
Het was überhaupt wel een beetje gek, want de aanval ervoor vlagde grensrechter.
Ja, dat is
wel. En ik heb het idee dat de scheids het niet ziet.
Nee, volgens mij ziet
hij
niet.
Want het is niet dat hij het negeert. Het is gewoon buitenspel namelijk. En als dat wordt gevlagd, dan valt die goal überhaupt niet. Want echt meteen ernaast een ingooi en waar dus die goal uitkomt. Maar het is heel gek, want volgens mij is de regel ook dat als een grens buitenspel geeft, dan blijf je staan totdat de scheidsrechter het ziet en het zegt van nee, het is oké. Of fluit. En hij blijft niet staan. Hij is gewoon onzeker, denk ik. Want
hij blijft eerst nog eventjes staan. En na 10 seconden denkt
hij van oké, nu ga ik door. Terwijl hij had gewoon moeten blijven staan. Het was
volgens mij ook geen buitenspel.
Nee, maar het is toch wel een heel curieus, moment. Ja. Want eigenlijk hoort deze goal dus niet door te gaan.
Nee, en volgens mij
eigenlijk hadden ze ook een penalty moeten hebben. Bij die handsbal.
Ja, dat vind ik wel discutabel.
Ja. Maar volgens mij is het dus ook, want dat is natuurlijk lang geleden, is er nog geen communicatie.
Nee,
dus klopt.
Het is nog niet met oortjes en dergelijke. En het is natuurlijk een heksenketel. Want die 3-1 is net gevallen. Dus waarschijnlijk heeft hij het gewoon gemist.
Bij die 3-2, die bal gaat erin.
Och,
kreeg ik echt kippenvel. Ja. Fysiek kippenvel, terwijl je weet wat er gaat gebeuren.
Ja.
Ik keek echt naar mijn armen. Dat ging recht overeind staan.
Ja, bij mij kwam toen ook echt spanning.
Ja.
Gewoon echt wedstrijdspanning. Dat ik dacht,
here we go.
Dit is wel echt raar. Want ik weet gewoon wel wat er gaat gebeuren.
En dat gebeurde ook.
Ja.
Want weer een paar minuten later staat het, godverdomme, gewoon 3-3.
Ja.
Gerrard stoomt de 16 in en wordt van achter neergelegd door Gattuso.
Prachtige aanval wel.
Prachtige aanval inderdaad. Ja, goede aanval van Liverpool.
Die overtreding wordt echt bijna op de 5 meter lijn begaan.
Ja, maar boys, het was toch gewoon een zwalbe?
Ja, hij
raakt hem echt niet. En Gerrard valt echt als een
zwaluw.
Een stervende zwaan. Gewoon, het is echt, hij raakt hem echt niet. Je ziet Gattuso ook denken van, hè? Dat hij dat niet ziet. En ja, het is natuurlijk pre-VAR, dus er wordt ook niet teruggekeken. En hij krijgt ook een gele kaart. Dus
ook
opmerkelijk. Want als je denkt dat het een overtreding is, dan moet het gewoon rood zijn, denk ik. Maar hij raakt hem echt niet.
Wat ik ook opvallend vond, was dat Gerrard hem niet nam.
Ja, ook.
Begreep ik niet helemaal.
Xabi Alonso neemt hem, een specialist. Alleen hij mist. Dida pakt hem.
Ja.
En in de rebound schiet hij hem in het dak van het goal alsnog.
Ja.
En dan staat het dus letterlijk binnen 6 minuten. 54ste minuut tot de 60ste minuut. Daar staat het gewoon 3-3. En ik zit te kijken en ik denk nog steeds eigenlijk. Ik geloof dit niet.
Ja, ik denk ook gewoon, hoe kan het nou?
Ze vallen echt uit het niets. En het is ook alleen dit blokje. Deze 6 minuten. Daarna, dat verbaast me ook dat ik. Want het lijkt wel of Milan dan KO is. Die weet het echt even niet meer. Die hebben 3 goals op oren gekregen. Die zien elkaar aanstaren. En dan denk je, nu scoor je toch gewoon nog een keer.
Ja, nu is het erop en erover. Maar was het gewoon echt niet.
Dan denkt Liverpool, we staan gelijk.
Ja, en Milan neemt gewoon weer het heft in handen.
Ja, en dan gaan ze weer door alsof er niks aan de hand is.
Maar ze hebben ook betere spelers en een betere uitgangspositie, een betere tactiek. Alles is in het voordeel van Milan, maar toch staat het 3-3. En ik zei voor de show van, ik wil een antwoord op hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar dat heb ik gewoon eigenlijk nog steeds niet. En het enige waar ik zat een beetje te filosoferen, waar ik op uitkwam, is dat je kan wel een betere tactiek hebben en betere spelers en whatever, weet je wel. Je een coach prepareert zijn team met een bepaalde tactiek om zo goed mogelijk voor de dag te komen, om de kans zo groot mogelijk te maken dat je wint. Spelers worden in een bepaalde mal gedrukt of op een bepaalde positie gezet om die kans maar groter te maken dat je wint. Maar uiteindelijk is voetbal gewoon een spel van momenten en misschien zelfs wel van toeval. Dat dus iemand kan besluiten om een bal van 20 meter, 30 meter op goal te schieten die er toevallig invalt. Dat er een blinde voorzet kan worden gegeven die fantastisch wordt ingeknikt en dat er een onterechte penalty wordt gegeven. En dan kan het dus tegen alle soort van voetbalwetten in, kan het opeens 3-3 staan.
Maar misschien is dat dus juist wel de voetbalwet. Dus niet tegen alle voetbalwetten in, maar het is juist volgens de voetbalwet dat het gewoon op momenten aankomt ook.
Ja, maar niet alleen natuurlijk op momenten, maar ook op momentum.
Want
ja, dat is ook iets ongrijpbaars wat zeker wel bestaat.
Als die eerste goal niet valt, ja, vallen die tweede en derde ook nooit. Dan was dit, weet ik veel, 4-0. Dan maakt Milan er nog eentje in de 70ste minuut of zo. Die eerste goal valt redelijk uit het niets. Is wel echt een klasse goal. En dan ineens denkt heel Liverpool, je krijgt zo'n shot adrenaline. Al die fans die denken ineens van, het kan. Letterlijk.
Ja, maar dan nog, weet je wel. Want vaak heb je dan, als je dat momentum hebt, dan ga je kansen creëren. Dan ga je druk zetten. Dan ga je opportunistisch spelen of zo. Maar dat gebeurt ook allemaal niet. Ze missen geen één kans. Alles gaat erin.
Ja. Het is echt een soort waas even. Ja. Een soort rare droom.
Ja, zeker. En Milan pakt eigenlijk daarna ook gewoon de wedstrijd weer volledig in handen. Krijgen nog een aantal flinke kansen. Waar eentje dus van de lijn wordt gehaald door de linksback van Liverpool. Door Jimmy Traoré.
Ja, kende jij hem nog?
Nee, eigenlijk niet.
Geen idee.
Ik ben er even ingedoken.
Van Champions League gewonnen.
Ja, ik ben er even ingedoken. Beetje een apart verhaal. Hij staat bij de fans van Liverpool een beetje bekend als een stuntelaar. Wacht op een foutje. Ze hadden een liedje voor hem op de tekst van Blame It on the Boogie. Met als laatste zin, he just can't control his feet. Nou ja, vrij verdienstelijk. Dat komt voornamelijk door een eigen goal die hij ooit maakte in de FA Cup. Hij probeerde in de 5 meter een bal. Werd laag voorgezet en probeerde hij met een soort pirouette aan te nemen achter zijn standbeen langs. Dat ging niet helemaal zoals gehoopt. Hij hakt hem eigenlijk met een soort pirouette in zijn eigen goal. Nou ja, goed, daar zie je altijd aan herinnerd. Met Benitez had hij een beetje haat-liefde verhouding. Hij zei, als Rafa mij Jimmy noemde, dan wist ik dat het goed zat. Als er Traoré uit zijn mond kwam, dan kon ik gaan douchen. Zo ook in de rust van de finale. Ik had de overtreding gemaakt op Kaká, waar de eerste goal uitkwam. En in het kleedkamer hoorde ik Traoré. Ik stond al te douchen en toen bleek dat Steve Finnan geblesseerd was. Toen hoorde hij ineens, Jimmy, you're in again.
Oh,
ja. Ja, en toen kreeg hij dus een tweede kans. Met onder andere die redding op de lijn. Ja, die dus wel echt essentieel is. Leuk nog, momenteel, hij is daarna naar Amerika gegaan. Heeft,
geen goede carrière gehad, hè?
Nee.
Liverpool by far zijn hoogtepunt.
Ja, klopt. Nog wat kleine Engelse clubs.
Nee, maar ja.
Maar momenteel is hij betrokken bij Afrikaanse voetbalschool, Right to Dream. Die jongen helpt om zowel te kunnen voetballen als onderwijs te kunnen volgen. Uit deze voetbalschool zijn al 20 Ghanese internationals voortgekomen. Dus dat is wel echt leuk. En ze hebben de Deense club FC Noord-Zeeland gekocht. Waar nu dus best wel veel Ghanese spelen. En dus onder andere Kudus van Ajax vandaan komt. Ja, best wel vet.
Dus daar speelt hij een rolletje in.
Ja, hij is daar iets van technisch directeur of zo. Hij is daar een belangrijke persoon. Ja,
nou,
heel vet.
Maar lekker technisch directeur zijn dan. Maar dat zag er echt niet uit.
Ja, het was niet technisch. Dus ik zou hem eerder directeur maken dan technisch.
Goed, na een heleboel lange ballen. Eigenlijk na die 3-3 is het dan verlenging.
Ja.
Is er iets noemenswaardig te zeggen?
Over die verlenging?
Ja.
Ja,
ja, zeker.
Toch wel, hè?
Ja,
lijkt me wel. Het gebeurt. Het begint een beetje rustig. Een beetje aftastend. En Milan krijgt steeds meer grip. En op een gegeven moment is het echt een omsingeling geworden.
Opvallend nog wel Gerrard, die op rechtsback speelt. Die heel veel uitkomt tegen Serginho. Die linksback van Milan, die wordt ingebracht. En Gerrard heeft het wel lastig.
Ja.
Gerrard heeft het lastig. Logisch ook.
Sowieso eigenlijk de hele wedstrijd wel.
Ja, maar vooral als hij een beetje zo op rechtsback uitkomt. En op een gegeven moment geeft die Serginho een voorzet op Shevchenko.
Ja, en die. Dit moment is gekozen. Deze redding van. Of deze dubbele redding van Dudek op die inzetten van Shevchenko is verkozen. In 2011 tot het greatest Champions League moment of all time.
Wow.
Dat is voor de volley van Zidane uit die finale. En voor die sneaky goal van Solskjaer uit die finale.
Vet.
Dus deze dubbele redding staat heel hoog. 117e minuut. En
wonderbaarlijke redding.
Echt een wonderbaarlijke
Shevchenko voorzet binnen de 5 meter. Dudek pakt hem. De rebound. En volgens mij heeft Dudek dan zelf niet eens door.
Nee, wat ik zo opmerkelijk daarin vind is hij lijkt best wel traag op te staan.
Ja.
Ja.
En Shevchenko krijgt 1,5 seconde de tijd om die rebound in te schieten. En hij schiet weer tegen Dudek aan.
Maar het is niet echt dat hij er toevallig stond. Want hij lijkt hem wel te pakken.
Ja.
En dat zelf zegt hij dat. Hij heeft die redding namelijk opgedragen aan paus Johannes Paulus II.
Daar wil ik graag ook deze podcast in opdragen trouwens.
De oude Poolse paus. Die vroeger zelf een keeper was.
Dat meen je niet.
En Dudek was natuurlijk ook Pools en keeper. En had de beste man ook in zijn leven, want dus op dit moment was hij al overleden, had hij hem een paar keer ontmoet. Was groot fan, diep gelovig. En voelde, nadat de paus was overleden, zoals hij dat zelf zegt, een inspiratie.
Ah, ja.
En zei dus, deze redding was niet de hand van God, zoals bij Maradona. Maar deze redding was de hand van de paus. Dat is wel poëtisch.
Ja, heel mooi. Schitterend. Ja.
Voor de rest, vond ik Carragher erg goed in de verlenging. Die staat wel echt op en houdt ze op de been. Alle lange ballen op Jibril, die ze ook allemaal verliest.
Ja. Ja, en Liverpool speelt gewoon overduidelijk op penalties.
Ja.
Echt overleven.
Ja, en dat gebeurt ook. En ja, dan wordt het dus penalties. En dan, ja, toen hoorde ik de commentator zeggen in de voorbereiding op die penalties, trouwens hele mooie beelden, dat je ziet Dudek met Carragher, of eigenlijk Carragher meer met Dudek. En je ziet Benitez met zo'n briefje van en dan langs de spelers lopen, ga jij nemen, wil jij nemen. Allemaal heel mooi. Maar ik had toen opeens dat besef door die commentator, want die zei op een gegeven moment van, iemand op dit veld hier wordt de held. Ja. En iemand wordt ook de Slemiel.
Ja.
En op een of andere manier, ja, dat weet iedereen, maar dat komt nooit zo binnen als ik live een penalty serie kijk. En nu, omdat je de uitkomst natuurlijk al weet, en dan die woorden hoort, dacht ik, oh.
Ja.
Ja.
Vond sowieso echt een supergoeie penalty serie. Camera standpunt recht voor de goal.
Ja, echt. Maar is dat,
waarom doen ze dat niet? Want ik ziet opeens hoe groot dat goal is.
Ja, maar dus dat je het van achter ziet, bedoel je?
Ziet op de rug van de speler. Dus recht voor het
goal. Klopt, ik had het ook in mijn aantekening gezet. Van, is dat nou iets wat niet meer gebeurt? Of,
ja, heel af en toe.
Of, heel soms.
Maar het was ook een beetje uitgezoomd, dus je ziet het echt goed.
Ja.
En het ging heel snel. Die penalties volgen elkaar echt in rap tempo op.
Ja.
Wordt lekker gemist, wordt gescoord.
Wordt uit de goal gerend.
Top penalty serie.
Een top penalty serie. 5 ballen.
Trouwens, dat momentje wat jij zei van Carragher met Dudek. Je ziet inderdaad in die voorbereiding Carragher heel druk gebaren met Dudek. En na afloop van de wedstrijd, echt meteen daarna, wordt Dudek geïnterviewd. Zegt een heleboel, een hoop mooie dingen. Maar wordt gevraagd naar die zwabberbenen van jou. Is dat door Bruce Grobbelaar? De oude keeper van Liverpool, die dit ook ooit in 1984 deed met die zwabberbenen, is daar beroemd om geworden. En dan zegt Dudek, ja, dat klopt. Dat heb ik expres gedaan, want Carragher zei dat tegen mij voor de penalty-serie. Die zei, je moet die benen zo raar doen, haal ze uit die wedstrijd, doe je benen net als Bruce Grobbelaar.
Ja, want nog even om
dat. Dudek is wel met veel dingen bezig naast de wedstrijd.
Speelt sowieso echt een hele slechte wedstrijd. Ja. Echt, laat van alles
hij
los.
Is alleen maar met zijn hoofd bij de paus en Bruce Grobbelaar. Ik denk dat het daardoor komt.
Maar wat hij doet is namelijk, ik heb het nooit meer gezien eigenlijk daarna. Hij gaat bij die eerste twee penalties van Serginho en Pirlo, die ook allebei missen, is hij echt aan het dansen van links naar rechts op zijn lijn. En vooral bij Pirlo's penalty zie je heel goed dat op het moment dat Pirlo bijna bij de bal is, dat Dudek al echt al bijna 2 meter van zijn lijn is afgekomen.
Staat er op die 5 meter.
Ja, die rent bijna het beeldscherm uit.
Ik wou net zeggen, dat zou nu ook nooit meer mogen. Het is ook slecht trouwens dat de scheids en grens dit niet zien.
Ja,
want daar worden ze gewoon voor betaald.
En de commentatoren die weten ook niet wat ze zien en die doen er een beetje lacherig over. Maar het kon inderdaad echt niet. Hij is echt al bijna 2 meter van zijn lijn af.
Ja, wat ik wel, want over dat dansen zou ik nog niet eens zo vervelend vinden. Maar op een gegeven moment, wat hij ook doet, is in aanloop naar de aanloop. Dus die jongens die nemen een aanloop. Wij denken anders over penalties, maar penalties is natuurlijk, hoe je het ook bent of keert, een psychologisch steekspel tussen keeper en speler.
Het is een loterij.
Dankjewel, Jack. Nee, wat hij ook doet, is omdat hij dus naar links en naar rechts gaat, is eigenlijk dat je een hoek geeft. Dus, maar daarmee, ik vond het heel lastig, ook omdat je zo van achter zag, van ik heb een vaste hoek. Ik zou het heel moeilijk vinden als hij ineens toch meer naar mijn vaste hoek gaat.
Ja, maar ik denk ook dat dat meteen zo goed is aan een keeper die de hele tijd beweegt op de lijn.
Ja.
Dat je gewoon als nemer gaat twijfelen.
Ja.
Veel meer dan als een keeper stilstaat.
Veel meer.
Want Dida bijvoorbeeld blijft stokstijf staan en die kiest dan een hoek. Het lijkt me veel lekkerder om tegen Dida te nemen dan tegen Dudek. Dus ja, dat heeft hij gewoon echt heel goed gedaan. En bij die derde... Ja,
maar wat zou jij doen? Want jij kijkt.
Ja, dan gewoon kijken. Ja,
ja kijken, maar het is heel moeilijk. Ja, want zeker. Hij gaat van links naar rechts.
Ja, maar op een gegeven moment moet hij toch gaan duiken. En dan dat, maar ja, dat wordt moeilijker.
Veel moeilijker.
Ja, ja dat is heel, heel bijzonder. Ik zou als keeper zou ik dat veel meer doen.
Ja.
Nou, maar ja, goed, op een gegeven moment...
Serginho is de eerste die moet nemen.
Ja, die mist dus. Pirlo mist dus ook.
Haman scoort ondertussen.
Ja, Cissé scoort ondertussen. Thomasson scoort dan ook.
Ja, daar wilde ik ook nog iets over zeggen. Over die penalty van Thomasson. Die scoort dan. Dus er zijn twee gemist. Thomasson is derde. En dan rijdt er een auto achterlangs. Heb je dat gezien?
Nee.
Het moment dat hij... Ik raakte er... Want je ziet dus heel goed wat Thomasson eigenlijk ziet. Rijdt er opeens een auto door het beeld. Volgens mij is het een ambulance. Die rijdt gewoon over die Sintelbaan. Maar op zo'n raar moment.
Ik wou net zeggen, dit doet me een beetje denken aan het filmpje dat je moet tellen hoe vaak de basketbal wordt overgegooid.
Ja.
En dat ze dan aan het eind zeggen, ja, maar heb je goed geteld? En dan zeg ik, ja, 13 keer. En dan zeg je, ja, maar zag je ook de moonwalkende aap in het beeld? En die heb ik dan helemaal niet gezien.
Ik zie die dan dus wel.
Ja?
Ja, ik heb al een aantal keer gehad dat ik dan denk, hé, wat raar, er loopt een gorilla door. Maar hier, ik zou er denk ik, als Thomasson was, door afgeleid raken. Ja. Maar dat is dan de enige die scoort.
Ja. Ja.
Smitser scoort.
Ja.
Riese mist.
Ja. En dan...
Riese, wat een bakvijver gezicht heeft die, hè? Goh, jongens.
Kaka heeft ook gescoord. En dat is... Dat doet ik echt die wobbly, echt dat dansen begint te doen.
Ja, dan scoort. En dan is Smitser. Dus dan staat het... wat is het? 3-2.
Ja, en dan is het... Ja, Shevchenko, die moet scoren. En ja, toch niet geheel toevallig. Na die redding in de 117e minuut. Pak Dudek hem weer.
Ja, maar was dat nou een soort van Panenka die deed? Want hij werd heel sumier in beeld gebracht. Ik zat ook te wachten tot hij nog een keer, maar dat gebeurde eigenlijk niet.
Hij was een beetje, ja, niet helemaal door het midden, maar wel bijna.
Ja.
Ik denk niet dat het een stift was.
Nee, maar het was ook niet, heel was slecht niet hard ingeschoten.
Echt heel slecht ingeschoten. En nog heel even over die penalty-serie. Dat viel me wel heel erg op. Telkens als er een Milan-speler van de middenstip naar de penalty-stip loopt, hoor je een oorverdovend gefluit. Dat is echt niet normaal.
Ja.
En als er een Liverpool-speler loopt, nou, ik wil niet zeggen muisstil, want je hoort Liverpool gewoon aanmoedigen, maar die Milan-fans hoor je gewoon echt helemaal niet. En dat was wel, dat was wel een moment dat je dat die verschillen tussen die fans wel, dat wel heel zichtbaar was.
Goed, maar Dudek pakt hem.
Ja, en dan is het...
Rent meteen de goal uit.
Ja, tuurlijk.
Liverpool wint.
Ja.
En dan, ja, hadden jullie eigenlijk de hele ceremonie en alles en de interviews na de wedstrijd, hadden jullie die op voetballia.net?
Ja, wel, ja. Alleen het was wel een beetje warrig, vond ik het.
Ja.
Ik één ding wat nog heel opvallend vond was dat... Op het moment dat Milan de medailles en zo ophaalt, dat Liverpool gewoon nog staat te feesten.
Ja.
Dus normaal heb je een soort van respect, zeg maar, voor elkaar. Ja. Dat je daar dan, maar dat was nu helemaal niet zo.
Nee.
En Milan haalt allemaal de medaille om.
Ja.
Niet meer dat lullige af.
Nee, dat is ook zo'n onzin.
Maar wat mij dus opviel, was dat zowel op de tribune als op het veld, die extase of die blijdschap, die is er natuurlijk heel erg, maar valt wel mee. Vond ik.
Ja.
Benitez loopt gewoon het Benitez, veld over.
Het stoorde
maar
me ook.
Maar je ziet ook op de tribunes zie je een paar van die Scousers gewoon staan.
Misschien nog steeds ongeloof.
Ja, dat denk ik wel. Want ik zag wel veel ongeloof. En Benitez die was vervelend rustig.
Ja, ik hou er ook niet zo heel
erg. Je wilt toch, je gaat toch rennen?
Ja, ga gewoon juichen, man.
Eigenlijk gaat hij doet hij wel een paar hupjes, maar
ja.
Stelt niet veel voor.
Hij zit al wel weer bij van ja, morgen weer bus 15. Die moet ook weer op tijd vertrekken. Ik vond het sowieso irritante man.
Ja, hele irritante man. Ja. Hierna is hij toch ook alleen nog maar irritanter geworden.
Ja, met die pratende kut.
Weet je dat zweterige, dikke...
Ja, inderdaad. En die, en die,
dat nou een reden
en die ringbaardje. Het is zo, nee, echt... helemaal niks mee.
Dat was het.
Yes.
Wat een wedstrijd. Ja. 120 minuten plus penalties. Pure, wat is het? Amusement? Spanning?
Ja.
Als je nu terugkijkt?
Ook gewoon heel mooi voetbal. Ik heb echt genoten van Milan.
Ja, maar toch ook wel spanning. Terwijl je precies weet hoe het gaat eindigen. Dat vond ik wel bijzonder.
En dus wat momentum kan doen met een wedstrijd.
Dan de drie vragen die we onszelf hebben gesteld. Wie of wat viel het meest op? Welk beeld moeten we bijstellen? En als je één ding mee zou mogen meenemen naar nu, wat zou het zijn? Vraag nummer 1. Wat viel het meest op?
Voor mij de tactiek van Milan.
Ja, daar sluit ik me ongeveer bij aan. Dus met alleen maar grote namen bij Milan die als één geheel spelen.
Ik zou zeggen Kaká.
Ja.
Vond ik er nog wel boven uitsteken.
Ja, ik denk dat het een soort van combinatie is. En, ja.
Ja.
Ik denk dat het vrij nogal bij elkaar ligt.
Vraag 2. Welk beeld moeten we bijstellen?
Ja, voor mij dat er een ander Liverpool uit de kleedkamers kwam. Want dat vond ik gewoon niet. Het was nog steeds Milan dat veel beter was. Totdat Gerrard op een onmogelijke manier die bal erin kopte. Toen ontstond er wat. Maar niet al toen ze de kleedkamer uitliepen voor de tweede helft.
Nee, ja, sluit me ongeveer bij aan. Dat we moeten bijstellen dat dit Liverpool de overwinning verdiende. Want dat was niet zo.
Ik zou zeggen dat we moeten bijstellen dat Dudek een goede wedstrijd speelde. Want hij speelt echt een dramatische wedstrijd.
Ja.
3, als je één ding zou mee mogen nemen naar nu, wat zou het dan zijn?
Ja, ik zag dus nog op het Milan shirt dat die een soort van logo van de Italiaanse vlag, van hun land,
ja,
in het midden van hun shirt hadden. Ja. Ik vond het eigenlijk wel heel vet.
Ja, was
neem
mooi.
Ze die mee.
Dus dat wil ik op meer shirts zien.
Ja, ik ga voor Carlo Ancelotti. En gelukkig is hij er ook gewoon nog. Dus we hebben het nog helemaal niet over hem gehad. Maar het feit dat de tactiek van Milan, al die grote namen. Ik denk als je als absolute topclub met heel veel grote namen, als je dan een coach nodig hebt om er één geheel van te smeden, dan moet je gewoon Ancelotti hebben.
Ik vind wel trouwens dat hij er steeds vetter uit gaat zien.
Ja,
hij was
zeker.
Nu, ja, dat grijze van nu staat hem veel beter dan het zwarte haar van toen.
Ja.
En hij is hier wat forser.
Ja.
Hij is echt nog heerlijk opgedragen.
Ja, echt een mooie man.
Ja, wat een mooie man.
Ja.
Ik zou zeggen dat ik mee zou willen nemen een team waarvan iedereen bijna boven de 30 is.
Ja.
Heerlijk, toch? Al die stoere, ervaren mannen.
Ja.
Mooi.
Mooi.
Goed, dan nog de 2 dingen die we jullie beloofd hadden. Maar eerst de nieuwe vrienden van de show. Daar zijn we heel blij mee. Nick Bosma, groetjes van Vroetjes. Okay. Jelijn, vinden we leuk. Dankjewel, Jelijn. Boas van Honk, Itai Garmi, Mentel, Malle Max, Stan Timmerman en Niels. Goeie namen.
Goeie namen. En ik heb jullie allemaal meegenomen in de online loting voor het Arsenal shirt. Samen met alle retweets en Instagram dingen. Dat was ongelooflijk veel werk. Zoveel werk dat Jasper dus... Ja, loodjes knippen,
waren er al 305 retweets. Ja. Dus ik dacht, ik kan er niet, ik ga dit... Nee.
En ik vind het wel mooi dat iemand uit het rijtje nieuwe vrienden van de show degene is geworden die als winnaar uit de bos kwam.
Uitleggen hoe deze gekozen is.
Nou, ja. Ik heb gewoon alle namen op, hoe heet die website? Ik heb hem hier openstaan.
Een soort rat
online
van
naamloten. En dan kan je gewoon allemaal namen invullen. En dan kan je gewoon een winnaar eruit laten
dus jij
komen.
Hebt wel handmatig al die namen.
Ja, dat moest wel. Ja. Ja.
Kijk.
Ja, het zat er.
Het shirt is dat Bordeaux-rode Arsenal shirt. Ter ere van Highbury met gouden cijfers. Beschikbaar gesteld door Special Football Shirts. En de winnaar is?
De winnaar is Stan Timmerman.
Oh, kom maar naar beneden.
Gefeliciteerd. Als je dit hoort, stuur een berichtje. Anders gaan we even kijken of we jou via vriend van de show ook of via Twitter of iets kunnen contacten. Dank jullie wel allemaal voor het delen en retweeten en promoten en liken. Check ook vooral de website van Special Football Shirts. Als jullie dat genoeg doen, kunnen we vaker shirts weggeven. Dus dat is leuk. Volgende week kijken we weer een wedstrijd. Dat wordt een speciale weer, want... veel Europese wedstrijden voor Nederlandse clubs geweest. En gaan volgende week ook weer van start. Ter ere daarvan gaan we dus een Europese wedstrijd van een Nederlands team terugkijken. En dat wordt?
Feyenoord-Inter uit het jaar dat ze de UEFA Cup wonnen. Halve finale, terugwedstrijd.
Heerlijk woordje volgens mij. Niet zeggen hoeveel
Nee.
Dan voordat we echt gaan afsluiten. Het tweede ding wat jullie nog hadden beloofd voor de uitzending. Namelijk de voice memo van Paling.
Ha mannen. Paling hier. Vandaag heb ik een gast. Ray Gervin is een kameraad van mij, woont in Wales, is een season ticket holder at Anfield, een hondstrouwe Liverpool supporter. En Ray zat die bewuste avond in het stadion in Istanbul. Kom er maar in, Ray.
The Atatürk Stadium, 25th of May 2005. Liverpool versus AC Milan. 25th of May holds great significance for Liverpool fans because on the 25th of May 1977, Liverpool became champions of Europe for the first time in Rome, beating Borussia Mönchengladbach. The difference between 2005 and 1977, though, was in 1977, Liverpool were the best team in Europe. In 2005, that wasn't necessarily the case. Liverpool finished fifth in the Premier League that season, whereas Inter Milan were regarded by everybody as not just the best team in Europe, but the best team in the world. Their team was full of stars. Paolo Maldini, Clarence Seedorf, Kaká, Crespo, all superstars, but the biggest of all was Andriy Shevchenko, the then holder of the Ballon d'Or. Liverpool had good players, one who was to become great, Steven Gerrard. But it was AC Milan who were favourites and AC Milan who were regarded as simply the best in Europe. How could they lose? Liverpool had scraped their way to the final, scraped their way out of the group with a last-minute winner against Olympiacos at Anfield. The semi-final saw them beat Chelsea 1-0 over two legs. But somehow they got to the final. Then the match started. Within just a few minutes, Maldini had scored. Paolo Maldini, the fullback, one of my favourite players, not known as a goal scorer. It was 1-0, but we had time to get back into it. But by the end of the half, Crespo had put them 3-0 up, another two goals. It was half time. We were beaten. What could possibly happen? How could the fifth best team in England come back against the Kings from Milan? It was half time. They were in the dressing room. And a few Liverpool fans began to leave the stadium. But just a few, because the vast majority stayed and believed and proudly sang, "You'll Never Walk Alone." And the players reported after the match that they could hear the sound of "You'll Never Walk Alone" coming through the dressing room walls. So they gave it a go. They went out and gave it a go. Within a minute of the second half beginning, Steve Finnan, the fullback, was brought off, and on came Dietmar Hamann. Hamann and Gerrard in the centre of midfield started to run the show. A cross by Jonny Riise, Gerrard's head, 3-1. Barros slips the ball to Smeitzer, 3-2. The crowd got louder. It couldn't happen, could it? Minutes later, Steven Gerrard goes bursting through the middle into the penalty area and is brought down. Up steps Xavi Alonso to take the penalty. The keeper saves and he nets the rebound. 3-3. The miracle of Istanbul was on. Extra time looms. Steven Gerrard drops back. Milan press and their superstar Andrei Shevchenko is in front of goal with just Jerzy Dudek to beat. He shoots, Dudek saves. The ball comes back to him, he shoots again. He can't miss, Dudek saves again. They just couldn't break Liverpool down. Extra time finishes, penalties. Liverpool begin well, take a lead after Milan missed their first two, but then Jonny Riise misses and Milan score. Then Liverpool score again and up comes Shevchenko himself, the Ballon d'Or holder, to take Milan's final penalty and equalise. And he takes the penalty and he puts it to Jerzy Dudek's right. And Dudek saves. The miracle is complete. Liverpool bring the cup back home. Somehow the miracles happened. We don't know how. They say that the greatest ever European Cup final up until then was in 1960. Real Madrid's 7-3 win in Glasgow over Eintracht Frankfurt. But they were favourites. They were going to win. It was a great game, 10 goals. Never happened before or since. But it wasn't a miracle. There was only one miracle. The two proudest men on the field were Jamie Carragher and Steven Gerrard, both from Liverpool. But the whole team are now legends. And they, and everyone who plays for Liverpool, never walk alone.
Zo, dat je gewoon bij die wedstrijd was. Dat is toch wel echt...
Wat een droom.
Ja.
Dat... En hij zegt dus wel... dat de spelers na afloop aangeven... dat ze in de rust het You Never Walk Alone hoorden.
Ja.
Dus ja, misschien het moet dat... extra voldoening geven, toch? Dat je het gevoel hebt dat je hebt bijgedragen. Ja. Dat het door jou is misschien wel dat ze hebben gewonnen.
Je zal er maar bij geweest zijn, zeg Jezus. Paling, bedankt.
Ja, ja, zeker. En ook
voor dit extraatje. Ja.
Jullie ook allemaal bedankt. Voetballia.net ook bedankt voor dat we steeds die wedstrijden in zich heel terug kunnen kijken. Rest ons nog te zeggen, geef ons 5 sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt enorm. En word vriend van de show vanaf €2,50 per maand. En?
Help mij ook aan het heerlijke satijnen dekbed overtrek. Waar ik zo'n goede herinnering aan heb.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/Studio Socrates of via Instagram studio_Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com.